Daarna openen wij de Heilige Schrift en we doen dat net als gisteren in de eerste Petrusbrief. En we lezen vanmorgen hoofdstuk 5. Dus de schriftlezing is 1 Petrus 5.
De kudde Gods. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om veel gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij, jongen, zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkaar onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, omdat hij u verhogen te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vastzijnde in een geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht. In alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is. En Marcus, mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.
Het woord van de Heere gemeente waar we deze morgen samen naar willen luisteren, na het begin van dit nieuwe jaar, is genomen uit dit gedeelte uit 1 Petrus 5 en daarvan de versen 10 en 11. De versen 10 en 11 van 1 Petrus 5, waar de apostel schrijft: de God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, jullie kennen denk ik allemaal wel die plaat van de brede en de smalle weg. En als je die thuis hebt, dan zou ik zeggen, bekijk hem vandaag of morgen nog eens even goed. Op die plaats staan twee wegen afgebeeld. De weg die leidt naar de heerlijkheid, naar Sion. En de weg die leidt naar het eeuwige verderf, de ondergang. En op die weg zie je dat die weg naar de eeuwige heerlijkheid de smalle weg is. Je zou kunnen zeggen, dat is niet de meest gemakkelijke weg. En als je goed kijkt naar die brede weg die daar ook getekend wordt, dan zie je dat dat eigenlijk een weg is waarop heel veel plezier en heel veel amusement te vinden is. Je kunt je daar vermaken met van alles en nog wat. En nu is de vraag, ook aan het begin van dit nieuwe jaar, voor jou, voor mij, voor u, voor ons allemaal hier in de kerk, op welke weg wandelen wij nou? Wij zijn onderweg naar de eeuwigheid. We zijn een nieuw jaar ingegaan. Op welke weg gaan we? Petrus laat ons vanmorgen iets zien van die smalle weg. die misschien in eerste instantie nog niet de meest aantrekkelijke weg lijkt. Maar juist in de tekst van vanmorgen laat hij zien dat die smalle weg die naar het leven leidt, de beste weg, maar ook de heerlijkste weg is. Want dat is de weg waarop God ons roept tot zijn eeuwige heerlijkheid. En daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Op deze nieuwjaarsmorgen, naar wat de apostel Petrus ons hier meegeeft in onze tekst, onder het thema voor de prediking, geroepen tot Gods eeuwige heerlijkheid. We letten allereerst op de bron van deze heerlijkheid, in de tweede plaats op de weg tot deze heerlijkheid en in de derde plaats op het zicht op deze heerlijkheid. Dus geroepen tot Gods eeuwige heerlijkheid, de bron van de heerlijkheid, de weg tot de heerlijkheid en het zicht op de heerlijkheid. Als je deze brief van de apostel Paulus doorleest, van Petrus doorleest, gemeente, dan ontdek je ook wel het een en ander over de achtergrond en de situatie van deze lezers. Petrus is nu aan het einde van deze eerste brief gekomen en daar vat hij bepaalde dingen in samen die al eerder aan de orde zijn geweest. Hij wijst erop dat ze het niet gemakkelijk hebben. Er zijn vele verdrukkingen, er zijn vele verzoekingen, er zijn vele verleidingen. Petrus spreekt ze ook aan als vreemdelingen in de verstrooiing. Dat betekent dat ze het niet gemakkelijk hebben in die heidense samenleving, dat ze als groepje christenen eigenlijk overal een beetje buiten de boot vallen en dat ze minachtend en verachtend worden aangekeken. En in dit hoofdstuk wijst Petrus er ook op dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar in onze tekstgemeente, als Petrus aan het einde is gekomen van deze eerste brief, dan vat hij samen. En dan is het eerste wat hij laat zien, dat deze lezers ontzettend bevoorrecht zijn. God heeft hen geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Ja, ze zijn door God geroepen. En hij noemt God hier de God van alle genade. En je proeft in die woorden die Petrus hier opschrijft aan het einde van deze brief, dat hij er in zijn hart vol van is, hoe groot de genade van God is. De God van alle genade. Daarin hoor je doorklinken, gemeente, dat de Heere die genadige God is, die niet ophoudt genade te geven. Hij is genadig. En wat is genade? Genade is dat God doodschuldige zondaren vrijspreekt van schuld en straf en hen recht geeft op het eeuwige leven. Genade, dat is natuurlijk een bekend woord wat je elke keer in de kerk hoort. En je zou er zomaar aan voorbij kunnen lezen en je zou er zomaar aan voorbij kunnen horen. Maar wat is genade? Dat is het onverdiende dat God geeft. Je krijgt wat je niet verdiend hebt. Wat heb ik niet verdiend? Verzoening, vergeving, eeuwig leven. En ik ontvang niet wat ik wel verdiend heb. En wat heb ik verdiend? Door de zonde, de eeuwige dood. En genade is nu, ik die de eeuwige dood verdiend heb, ontvang het eeuwige leven. God roept mij tot het eeuwige leven, tot de eeuwige heerlijkheid. En die genade is aan deze lezers gegeven, zegt Petrus. Hij gebruikt al eerder de uitdrukking, ze zijn geroepen, datzelfde woord geroepen wat in onze tekst te vinden is, ze zijn geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is pure genade van God. Wanneer God je roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat is hij niet verplicht. God kan ons laten in de duisternis en in de zonde en in de verlorenheid waarin wij onszelf gebracht hebben. Maar hij is zo vol van barmhartigheid en genade dat hij zondaren roept. Zondaren die tegen hem in opstand zijn gekomen. Zondaren die als God wilden zijn. Zondaren die niet wilden dulden dat God over hen het te zeggen zou hebben in hun leven. Zulke zondaren roept God. Petrus zegt, de God van alle genade heeft u geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Ja, het is genade wanneer de Heere roept. Hij roept uit genade. Hij is de eerste. Deze mensen die leefden eerst ook in het heidendom. Dat hebben we gezien gisteravond toen we even keken naar wat er in hoofdstuk 4 over hun eertijds, hun tijd voor hun bekering gezegd werd. Maar God heeft hen eruit geroepen. God is de roepende God. En dat is hij nog steeds, gemeente. Ook op deze eerste dag van het nieuwe jaar. God is de roepende God. Al sinds de zondeval is hij dat. Hij roept mensen uit de duisternis tot het licht. Door de verkondiging van het evangelie. En zo zijn deze mensen ook daar in Klein-Azië tot geloof en tot bekering gekomen. Dat is niet omdat ze dat zelf gezocht hebben. En omdat ze zelf daarvoor het initiatief hebben genomen. Of dat er in hun hart dat verlangen was om God te leren kennen en te zoeken. Nee, de Heere is de eerste. Hij heeft hen geroepen. En die roeping, die kwam niet alleen maar tot hun oren, maar die roeping drong door tot in het diepst van hun hart. Hun hart werd geopend door de kracht van de Heilige Geest. Ze zijn wedergeboren. Ook een uitdrukking die Petrus gebruikt. Niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. God maakt gebruik van zijn woord. Om door de Heilige Geest de harten te openen. En zondaren te trekken en te roepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En dat staat er niet voor niks zo in onze tekst, gemeente. Tegenover het lijden wat ze nu meemaken, ik kom daar straks nog wel even op terug, staat de heerlijkheid, de eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, waartoe ze geroepen zijn. Heerlijkheid, dat is ook een diep Bijbels woord. Dat kom je in het Oude Testament al tegen. De kabod Yahweh, de heerlijkheid des Heren. Jongens en meisjes, misschien weten jullie dat ook nog wel uit de verhalen over Mozes met de woestijnreis? Dat op een gegeven ogenblik de tabernakel klaar was. En dat toen een wolk als teken van de heerlijkheid van de Heere die tabernakel vervulde. En het volk op een afstand moest blijven staan. Want die heerlijkheid van de Heere is de aanwezigheid van God in zijn heiligheid, in zijn majesteit. De heerlijkheid van de Heere, dat is God zelf. En hoe kan die heilige God nu in het leven van zondige mensen komen? Hoe kan die heilige God nu in het midden zijn van een zondig en een onheilig volk? Het gaat om Gods heerlijkheid in Christus Jezus, zegt de tekst. Christus is het geheim in wie zondaren tot God mogen naderen en de gunst van God en het vriendelijk aangezicht van God mogen ontmoeten. De Heere die niet langer torent over mijn zonde die ik gedaan heb, maar die in Christus mij aanziet in genade, in gunst en in ontferming. Dat is het grote voorrecht. Dat is het wonder van de genade in het leven van zondaren. En dat is het wonder wat de Heere nog steeds kan en wil werken. Wat hij ook nog steeds doet, gemeente. Hij roept ons tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Zijn we al op die smalle weg waar ik het over had? Zijn we al getrokken uit de duisternis tot het licht? Hebben we God leren kennen in de Heere Jezus Christus en zo het wonder van zijn aanwezigheid in ons leven leren kennen? God die naar mij wil omzien. God die mij, die de eeuwige dood verdiend heb, het eeuwige leven wil schenken. Dat je in Christus Jezus Gods aangezicht in gunst mag kennen. Gods genadige aanwezigheid. Petrus zegt dat is genade. Dat komt bij de God van alle genade vandaan. Het is genade dat je tot geloof komt. Het is genade dat je tot bekering komt. Het is voluit genade. Het is de God van alle genade die dat doet. Je hebt het zelf niet gezocht, want je bent zelf een zondaar, dood in zonden en misdaden. Maar de Heere opende je ogen en de Heere liet je zien wat echt belangrijk is in dit leven. Genade, je raakt er niet over uitgedacht en uitgezongen. Je raakt er niet over uitgewonderd. Genade Gods, oneindig groot, dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood, was blind, maar nu kan ik zien. Het wonder van de Heilige Geest, die tot de Heere Jezus leidt. Die het geheim is, dat God met mij is al in dit leven hier op aarde. Dat de Heere naar mij omziet in zijn gunst. Gods heerlijkheid straalt in de Heere Jezus Christus, in wie vergeving, verzoening en vernieuwing te vinden is. Daar kun je toch niet over uit. Kennen we dat in ons leven, gemeente? Dat genade een wonder is. Dat het niet vanzelfsprekend is, dat God naar ons omziet. Dat is misschien wel de verleiding en het grote gevaar ook in onze tijd. Dat we het heel normaal gaan vinden dat God genadig is. En dat we denken dat hoort zo. Maar Petrus bindt het ons op het hart, gemeente. De God van alle genade. Dat is één groot wonder. En als je genade kent, dan ben je net als Mefiboset. Die tot zijn grote verbazing en verwondering aan de tafel van koning David in Jeruzalem genodigd werd. En die zei, wat is het dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Is dat de taal van uw hart, gemeente? Ook aan het begin van het nieuwe jaar. Genade, dat is het alleen. Genade, wie ben ik, Heere, dat u omgezien hebt naar mij? Wie ben ik? Dat ik zo het nieuwe jaar in mag gaan met uw gunst en met uw genade. Dat ik zo het nieuwe jaar in mag gaan, die onbekende toekomst. Maar dat u mij hebt levend gemaakt. Dat u mijn ogen ziende hebt gemaakt. Dat ik de Heere Jezus mag kennen en dat ik de Heere Jezus Christus mag zien in zijn heerlijkheid die hij van u ontvangen heeft. Als dat nog niet zo is, gemeente, dan moet dat ook voorrang hebben, ook vandaag. Want dat is het allerbelangrijkste. En dan hoef je vanmorgen ook niet wanhopig of moedeloos te zijn. Dan hoef je vanmorgen niet te denken, nou ja, hoe kom ik daar en is die genade er wel voor mij? Petrus zegt, en daar ligt alles in, gemeente, het is de God van alle genade. Dat betekent dat de Heere zo genadig is dat hij ons op de eerste dag van het nieuwe jaar roept tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hoort u zijn stem vanmorgen? Hoort u vanmorgen die lokkende stem van de Heere Jezus Christus die zondaren roept en die zondaren nodigt vanuit de dood tot het leven, vanuit de duisternis tot het licht? Hij laat het vanmorgen zien, hier in hem wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Want buiten hem is geen leven. Want dat moet u en jullie ook goed onthouden, gemeente. Je kunt van alles hebben, ook in het nieuwe jaar. En je kunt van alles krijgen en je kunt je doelen bereiken in dit nieuwe jaar. Maar als je niet geroepen bent tot zijn eeuwige heerlijkheid, door de kracht van de Heilige Geest, dat je wandelt op die smalle weg, dan leef je op die andere weg, op die brede weg die naar het eeuwig verderf leidt. Dat loopt uit op de eeuwige dood. En nu roept de Heere vanmorgen nog, gemeente. En dan denk ik maar even weer aan die plaat van de smalle en de brede weg. Als je dan goed kijkt aan het begin van die smalle weg, bij die nauwe poort die daar te zien is, daar staat ook iemand, die mensen die bij die poort staan erop wijst om door die poort naar binnen te gaan. En dat doet de Heere vandaag ook. En als we ook dit jaar weer elke zondag in zijn huis mogen komen, dan doet de Heere dat ook door zijn dienstknechten die hij zendt, die u en jullie erop wijzen. Zie, Zie je die poort daar, die nauwe poort? Gaat in door de nauwe poort. En blijf niet op die brede weg wandelen, naar het eeuwige verderf. God roept ons tot zijn eeuwige heerlijkheid. Dat is de eeuwige gemeenschap met God gemeend. Dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. De Bijbel die zegt dat is het nieuwe Jeruzalem. God zal bij zijn volk wonen en zij zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. Gods heerlijkheid, dat is dat je in Gods gemeenschap mag delen. En dat is in het leven van Gods kinderen hier al het begin, het beginsel. En straks is dat volmaakt. Dat is het doel gemeend, waartoe God zondaren roept. Dat is het doel dat God voor ogen heeft. Is dat geen wonder? In het paradijs hebben we God de rug toegekeerd. Hebben we onszelf de duisternis over ons leven gebracht. En nu laat deze God zien dat hij ons weer wil brengen in zijn gemeenschap, in zijn gunst. En dat is een eeuwige heerlijkheid. Dat is geen heerlijkheid voor 100 jaar en dat is geen heerlijkheid voor 1000 jaar. Dat is een heerlijkheid waar geen einde aan komt. Dat is een eeuwigheid zonder einde. Het is de eeuwige heerlijkheid. Dat is wat de Heere ons te bieden heeft, gemeente. Dat is wat de Heere ons vanmorgen laat zien. Opdat we met hem zouden leven in dit nieuwe jaar. En ik hoop dat u en jij zien dat tegenover alles wat de Heere te bieden heeft, al het andere wat wij misschien denken wat mooi en belangrijk is, dat dat bij lange na niet haalt. Want wat is je doel voor 2026? Nou, dan kun je natuurlijk verschillende dingen noemen. En dat zal bij de een anders zijn dan bij de ander. De een die zal denken, nou, ik hoop dat ik met een eigen bedrijfje kan beginnen. En weer een ander die zal zeggen, we kijken uit naar de trouwdag. En weer een ander die zal zeggen, we kijken uit naar de geboorte van een kind. En weer een ander die zegt, ik hoop dat ik van baan kan veranderen. En dat het allemaal ook wat mooier en wat beter wordt in mijn leven. En zo kunnen we allemaal onze doelen hebben voor dit leven. Jongens en meisjes, je denkt er misschien wel aan, ja, ik hoop dat ik straks van de zomer weer overga. Of een ander die denkt, ik hoop dat ik mijn diploma kan halen. En dat zijn natuurlijk ook allemaal dingen in dit leven die ook belangrijk zijn. Maar staat er nou bovenaan, gemeente? Staat er nou bovenaan dat ik mag weten dat ik geroepen ben tot Gods eeuwige heerlijkheid? Dat ik op die smalle weg ben. Naar dat eeuwige, zalige Sion dat God bereid heeft voor degene die hem vrezen. Want als 2026 het jaar zou worden waarin God mij roept om voor hem te verschijnen. Ja, dan kan ik natuurlijk heel wat bereikt hebben hier op aarde. Dan kan ik hier op aarde mijn doelen bereikt hebben. En dan kan ik misschien een heel lijstje noemen van wat ik allemaal gedaan heb. En van wat ik allemaal bereikt heb in dit leven. Maar als ik sterf, gemeente, kan dan op goede gronden gezegd worden, geroepen tot Gods eeuwige heerlijkheid om in te gaan in de eeuwige vreugde. Kan dat gezegd worden op u en jouw begrafenis, als die dit jaar misschien wel vanuit deze kerk gehouden zal worden? Daar komt het op aan. God roept ons. Hij roept u en jou. En hij roept ernstig. En hij roept serieus. En hij slaat ook niemand over vanmorgen. Want wie door God geroepen wordt, gemeente, die wordt ernstig geroepen. God wil niet dat we straks voor eeuwig buiten staan. Buiten die eeuwige heerlijkheid. Horen we zijn stem, gemeente. Hij heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Ja, zover is het nog niet. Die volkomen en volmaakte openbaring van Gods eeuwige heerlijkheid is nog niet aangebroken. Petrus laat het ook zien in de tekst van vanmorgen. Wij leven nog in de tussentijd. In de tussentijd. We leven onderweg naar de heerlijkheid. De bron van de heerlijkheid, dat is de God van alle genade die ons geroepen heeft. Maar wij leven nog onderweg. En wat zegt Petrus van die tussentijd? Hij zegt, nadat wij een weinig tijds geleden zullen hebben. En dan moet u dat wel goed zien, gemeente, hoe dat verbonden is aan de rest van deze tekst. Dat is verbonden naar mijn overtuiging aan de roeping tot Gods eeuwige heerlijkheid. Dat betekent uiteindelijk dat we ingaan in die eeuwige heerlijkheid. En dat gebeurt pas nadat wij een weinig tijds geleden zullen hebben. En hier brengt Petrus weer ter sprake wat hij in heel de brief elke keer ter sprake brengt. Dat is het leven van de gelovigen hier op aarde. De situatie waarin zijn lezers zich bevinden. Kijk, wanneer God je roept tot zijn eeuwige heerlijkheid. Wanneer je tot bekering komt. Dan is het bijna altijd zo dat je niet direct geroepen wordt om zijn eeuwige heerlijkheid in te gaan. Dat zou je soms misschien wel even willen. Als je zoveel genade van God ontvangt, zoveel liefde van God ontvangt, dat je hart er vol van is, dat je bij jezelf denkt, nu zou ik zo de overstap moeten kunnen maken naar de hemel, om voor eeuwig bij God te zijn. Maar dat is maar een uitzondering. We sterven niet allemaal als de moordenaar aan het kruis, die 5 voor 12 nog tot bekering komt. En tegen wie de Heere Jezus zegt, nog even, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Er ligt nog een tussentijd tussen geroepen worden, getrokken worden uit de duisternis tot het licht. En straks in de eeuwige heerlijkheid ingaan. Want die weg van de christen, dat is ook de weg van Christus geweest. En je ziet dat bijvoorbeeld ook in het leven van Jozef al zichtbaar worden. Dat dat de weg is, ook van Gods volk hier op aarde. Het is door lijden tot heerlijkheid. En die tijd van het lijden is niet onbelangrijk. Want juist in de tekst van vanmorgen laat Petrus zien dat de Heere bezig is om juist in die tussentijd, onderweg naar die eeuwige heerlijkheid, ons te vormen om straks de heerlijkheid in te kunnen gaan. Geroepen tot zijn heerlijkheid, dat betekent strijd. In hoofdstuk 2, vers 21, daar zegt Petrus het heel letterlijk en nadrukkelijk. Hiertoe bent u geroepen, weer dat woord geroepen, omdat Christus voor ons geleden heeft, laat hij ons ook een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou volgen. Een christen gaat in de weg van Christus, geroepen tot zijn heerlijkheid. En dat is ook wat in deze brief meer dan eens naar voren komt. Dat betekent ook geroepen om gemeenschap te hebben aan zijn lijden. Gemeenschap aan het lijden van Christus. Dat betekent niet dat wij lijden zoals Christus geleden heeft, want hij is de borg die voor voldoening gezorgd heeft. Maar het lijden van een christen, dat is dat hij in dit leven, voor hij de heerlijkheid ingaat, ook zijn eigen strijd en zijn eigen lijden kent. Want er is die grote tegenstander, hebben we gelezen. Die briesende leeuw, de duivel, die rondgaat, wie hij zou zoekt om te mogen verslinden. Petrus noemt de hitte van de verdrukking in het vorige hoofdstuk. En we moeten niet doen, zegt hij als christenen, dat ons iets vreemds overkomt. Want we lijden hier op aarde. Wij lijden hier op aarde. De gebrokenheid als gevolg van de zondeval, dat werkt ook door in het leven van christenen. Dat werkt ook door in het leven van Gods kinderen. We hebben te maken met die vijand die ons niet loslaat, die des te grote toorn heeft om ons schade toe te brengen, omdat hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad, zegt de apostel Paulus. We hebben in dit leven te maken met onze geestelijke strijd, met de wereld en zijn verleidingen, met de zonde die in ons woont, die vijand die er in ons eigen hart nog woont, ook na ontvangen genade. Ja, lijden om Christus wil, Dan kun je natuurlijk allereerst denken aan het lijden van christenen die ook op dit moment in de gevangenissen zitten. En die gemarteld worden en die soms zelfs gedood en afgeslacht worden omdat ze christen zijn. Zoals in Nigeria, waar christenen het leven niet veilig zijn omdat ze de naam van de Heer Jezus belijden. Lijden om Christus wil. Och, in dat opzicht, gemeente, beginnen wij aan een nieuw jaar waarvan wij mogen zeggen, wat geeft ons God nog veel dat wij in vrijheid mogen leven en zijn naam mogen belijden. Maar ik zou de lijnen van morgen wel even door willen trekken. Lijden om Christus wil, dat betekent dat het ook wat van ons vraagt als we oprecht de Here willen dienen en de Here willen vrezen. En dat het ons ook wat kan kosten, gemeente, wanneer wij de Here volgen in die weg van die smalle weg die naar het leven leidt. Want de wereld die haalt er vaak ook zijn schouders over op. Misschien niet op een hele vijandige manier vandaag de dag aan de ene kant, omdat ze vriendelijk genoeg zijn om wel je welwillend nog tegemoet te treden. Maar aan de andere kant merken we ook in onze samenleving een toenemende vijandschap tegen alles wat met God en met zijn woord en met zijn geboden, met name op het gebied van het huwelijk, te maken heeft. Lijden om Christus wil. Als je misschien een sollicitatie doet dit jaar en dan op een gegeven ogenblik komt er sprake dat je ook af en toe eens een keer op zondag wordt ingeroosterd om te werken. Maar als je dan als christen zegt dat die dag voor jou heilig is en dat je op die dag naar Gods huis gaat, dan kan het maar zo zijn dat je later een welwillend antwoord krijgt dat je het niet geworden bent en dat er anderen waren die geschikter waren voor die positie. Maar je proeft aan alles dat het wel eens daarmee te maken kon hebben dat je aangeeft dat die dag van de Here voor je heilig is. Lijden om Christus wil. Als je opkomt voor de geboden van de Here. Als je opkomt voor het ongeboren leven, dan word je doodgezwegen in de media van onze tijd. Omdat daar uiteindelijk geen aandacht voor mag zijn. Maar gemeente, beseffen we dat daar de vijandschap achter zit van die grote tegenstander van God die erop uit is. Om juist God en zijn geboden dood te zwijgen in onze tijd. Lijden om Christus wil. Och, dat is misschien dan geen fysiek lijden, maar misschien zitten er hier ook wel jongeren in de kerk en ook misschien wel ouderen die het ervaren hebben. Dat als je werkelijk oprecht de Here gaat zoeken en dienen, dat je ondertussen in je vriendenkring gaat merken dat ze anders tegenover je gaan staan. En dat kan ook onder godsdienstige mensen en ook onder kerkelijke mensen. Dat als je tot bekering komt en je gaat de Here dienen uit liefde, dat je merkt dat je eigenlijk niet zo meer meetelt en dat ze eigenlijk proberen een beetje om je heen te gaan. Ik herinner me nog heel goed een jongen die dat een keer tegen me zei toen de Here in zijn leven kwam en toen hij tot bekering kwam en niet meer meeging naar het oude dorp of naar een van de boksen waar dan op zaterdagavond het feest van de wereld toch wel gevierd werd met wereldse muziek en veel drank en noem allemaal maar op. Toen hij zei dat hij niet meer meeging, dat zijn vrienden die ook in de kerk zaten, in dezelfde kerk zaten, tegen hem zeiden, ja, maar zo hoeft het toch ook niet, zo hoef je toch niet te leven als christen. En dat hij zich eenzaam voelt en dat hij eigenlijk alleen overblijft. Al zei hij er wel bij en dat vond ik wel heel mooi dat hij dat later ook kon zeggen. God heeft me ook weer nieuwe vrienden gegeven die de naam van de Here ook lief hebben en met wie ik over zijn dienst kan spreken en met wie ik samen de Here kan dienen. Het leven van een christengemeente, dat betekent ook offers brengen. Keuzes maken. En dat gaat tegen de wereld in. En dat gaat ook tegen de godsdienstige en de kerkelijke mens in die wereldgelijkvormig geworden is. En die misschien aan de ene kant dan nog wel een beetje vasthoudt aan wat godsdienstigheid en wat vormendienst. Maar voor wie het geen wezenlijke betekenis heeft gekregen in het leven. Ik ben wel eens bang, gemeente, dat ook hier op Urk wel eens meer van die vijandschap tegen de echte vrezen des Heren te vinden is dan we voor waar willen houden. En dat we op die manier voor onszelf nog een weg creëren waar ik het gisteren al over had, zo'n beetje als een derde weg tussen die brede en die smalle weg in, waarop je er ook wel komt. Maar dan maak je misbruik van de genade van God gemeend. Dan besef je niet wat genade is en wat het Christus gekost heeft om je zalig te maken. Gods kinderen lijden. En ik neem ook maar de vrijmoedigheid, gemeente, om aan de hand van dit gedeelte te zeggen wat we hebben gelezen. Dat er ook de zorgen bij horen en de bekommernis, zoals Petrus dat noemt in dit hoofdstuk, die een christen ook eigen is in dit leven. Als je misschien aan het begin van dit nieuwe jaar verder moet zonder je man of zonder je vrouw, zonder je zoon of zonder je dochter. Als je verder moet met zorgen om je gezondheid. En als je misschien wel in de medische molen zit en je weet niet wat eruit komt. Of er zijn mentale klachten en psychische moeite. Dat je misschien wel als een berg tegen het nieuwe jaar opziet. En dat je bij jezelf denkt, ik weet niet hoe ik er doorheen moet komen in dit nieuwe jaar. Want je kunt ook als christen het gevoel hebben dat het je allemaal te veel wordt. Welke zorgen er zo in ons hart en in ons leven kunnen komen, dat je bij, net als Elia bent, die op een gegeven ogenblik ook onder de jeneverboom ging zitten en zeggen, Heere, neem mijn ziel maar weg, want ik zie het niet meer zitten. Kijk, en dan laat de tekst van vanmorgen ons wat zien, gemeend. Dat die God die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, juist zulke mensen wil bemoedigen die zich afvragen, zal ik wel kunnen volharden tot het einde toe? Want dat is natuurlijk wel een prachtig uitzicht wat ons hier wordt getekend. Die eeuwige heerlijkheid die komen zal. Waar zal ik de finish halen? Zal ik niet zijn als een sporter die op de renbaan begint en die onderweg valt en struikelt en de finish niet bereikt? Of als die schaatser die wel begint met de schaatswedstrijd om de eindstreep te behalen, maar die in de eerste beste ronde er al onderuit gaat tegen de boarding en daar blijft liggen? Zal ik niet onderweg omkomen? Als ik kijk naar mezelf, naar mijn eigen zwakheid, en ik zie die grote kracht van die briesende leeuw die rondgaat. Petrus zegt nu vanmorgen, kijk nou eens naar die God van alle genade. Die God van alle genade. Hij volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. En dat zijn vier woorden, gemeente, die allemaal natuurlijk wel wat op elkaar lijken en misschien voor ons allemaal precies hetzelfde willen zeggen. Maar er zit toch wel wat onderscheid in. En ik wil daar toch wel even een aanzet voor geven, gemeente. Opdat we de rijkdom van die genade van God zullen zien, die Petrus hier onder woorden brengt in het werk wat hij doet onderweg naar de heerlijkheid. Dat eerste woord wat Petrus hier gebruikt, dat is het woord volmaken. En dat betekent zoveel als herstellen. Geschikt maken. God maakt ons door het lijden geschikt voor de heerlijkheid. Zoals Petrus dat zegt in het eerste hoofdstuk. En ik kan het allemaal maar even aanstippen, gemeente. Dat het goud wordt beproefd, opdat het des te heerlijker zal blinken en schitteren. Zo wordt ook het geloof beproefd door het lijden. En wordt het sterker. En zal het meer en meer bevonden worden te zijn tot lof en eer van God. Zoals een goudsmid eertijds die bezig was om het goud te laten smelten. Zodat alle smerigheid en onzuiverheid eruit ging. En hij laat het zo worden en hij laat het zo schitteren. Dat het als een spiegel wordt waarin hij zijn eigen gezicht ziet. Zo is God bezig in uw leven, kind van God. In het lijden, in de bekommernis, in de beproeving, om zijn beeld in u af te drukken, zodat u hoe langer hoe meer het beeld van de Heere Jezus gelijkvormig wordt. God beproeft. Hij maakt je geschikt om straks de heerlijkheid in te kunnen gaan. Het is geen verloren tijd hier op aarde. 2026 past helemaal in de weg die de Heere met u gaat, om u straks de eeuwige heerlijkheid in te laten gaan. Zo groot is zijn genade. Hij weet wat hij doet. Het lijden en de verzoekingen, ze zijn er altijd in ons leven. De strijd tegen de zonde, de strijd tegen onszelf. Maar God maakt er gebruik van om zijn werk in ons te doen. Om ons naar zijn beeld te vormen. Hij doet immers alle dingen meewerken ten goede voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Is dat geen genade? En dat tweede woord wat Petrus hier gebruikt, dat woord bevestigen, nou dat is eigenlijk een woord wat ook wel gebruikt wordt als het gaat om reizen. Je richt je op de bestemming die je wilt bereiken. Je laat je niet afleiden. Je houdt koers. Er komt iets van standvastigheid. Ik moet die kant op. Als je onderweg bent naar je vakantiebestemming, dan ga je ook geen omweg maken. Dan laat je je niet afleiden door allerlei andere, misschien wel mooie wegen waarvan je zegt, nou, daar kan ik ook wel even langs gaan. Nee, je houdt koers. En zo leert God ons koers te houden. Het oog gericht te houden op die smalle weg die naar Sion leidt. Zoals een sporter in de loopbaan die de finish voor ogen houdt. Zoals een schaatser die over de eindstreep wil gaan. Je bent met volharding gericht op het einddoel. En het derde woord wat Petrus hier gebruikt, dat is het woord versterken. Dat is vooral de gedachte dat je weerstand biedt en kracht ontvangt tegen de aanvallen van de duivel. Want daar kunnen we in onszelf toch niet tegenop. De duivel heeft al 6000 jaar ervaring en hij is ervaringsdeskundige om mensen te verleiden, om mensen te verzoeken. En hij weet ook de zwakke plekken in het leven van Gods kinderen te vinden. Maar Petrus zegt, de God van alle genade, die geeft u kracht. Word sterk in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Hij geeft kracht. Hij geeft nieuwe kracht. Die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, ook in dit nieuwe jaar. En dan het vierde woord, dat is funderen. Dat heeft met een gebouw te maken dat op een vaste fundering staat. Als een gebouw niet op een goede fundering staat, als de heipalen niet goed erin geslagen zijn, nou dan kan het gebeuren dat je na verloop van tijd problemen krijgt in je huis en dat er scheuren komen en misschien nog wel erger. Je moet een goed fundament hebben. En wat doet God nou? Die fundeert je hoe langer hoe meer op dat ene fundament. Dat fundament van apostelen en profeten waarvan Jezus de uiterste hoeksteen is. En wat is nou funderen in het geestelijke leven van een gelovige? Dat ik hoe langer hoe meer zie dat mijn behoud alleen in Christus is. En dat het daar vast ligt. En dat niemand mij uit zijn hand kan rukken. Niet omdat ik volhard en niet omdat ik volhoud. Maar omdat hij zijn werk volbracht heeft. En omdat hij doorgaat als die biddende hoge priester. Om ervoor te bidden, ook voor mij, dat mijn geloof niet zal ophouden. Wat een genade. Aan het begin van dit nieuwe jaar, gemeente. In deze God. Wat een genade, gemeente. En dan kun je onze tekst op twee manieren lezen. Je kunt het zoals een wens lezen, als een soort zegenwens. De Heere sterken, funderen en volmaken u. Maar je mag het ook lezen als een belofte. God zal het doen. En is dat niet, gemeente, altijd weer gebed en belofte? Die hangen toch met elkaar samen. De belofte vraagt om het gebed. En zo mag ik biddend het nieuwe jaar ingaan, biddend om de vervulling van Gods beloften, dat Hij mij sterker zal maken, dat Hij mij kracht zal geven, dat Hij mij door alles wat ik meemaak, ook in het nieuwe jaar, mij hoe langer hoe meer vormt naar zijn beeld, dat ik het oog gericht mag houden op de eindbestemming, de eeuwige heerlijkheid, dat ik onderweg mag gaan van kracht tot kracht. Ja, dat ik mag zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus, biddend. Heere, laat niet varen het werk van uw handen. En dan het zicht nog op de heerlijkheid. Petrus zegt, die heerlijkheid komt nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. En u ziet in uw Bijbeltje, denk ik, dat dat woordje tijd schuin gedrukt staat. Dat betekent dat het er in de grondtekst niet staat, maar dat de Statenvertalers dat erbij gevoegd hebben als een verantwoorde uitleg. En dat is het ook zeker. Het lijden hier op aarde is in vergelijking met de eeuwigheid maar een korte tijd. Ja, het kan soms lang duren. Ik kan bidden, hoe lang, Heer? Ik kan bidden, Heere, wanneer komt er een einde aan? Maar de Heilige Geest wil mij het zicht geven. Het is maar een korte tijd. Of zoals het er staat in een van die brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. Het is maar een verdrukking van 10 dagen. Want straks komt de eeuwige heerlijkheid. Dat mag ook moed en kracht geven. Nog even. En dan breekt de eeuwige heerlijkheid aan. 2026 brengt ons dichter bij de eeuwige heerlijkheid. We komen weer dichter bij het nieuwe Jeruzalem. We komen weer dichter bij Gods eeuwige gemeenschap in zijn volheid en in zijn volkomenheid. Maar we kunnen het ook zo lezen. Dat is ook verantwoord, denk ik, als je dat woordje tijd even weglaat. Dat het is zoals Paulus dat zegt. Het lijden is maar weinig in vergelijking met de eeuwige heerlijkheid. Paulus die zegt in Romeinen 8, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks aan ons geopenbaard zal worden. Hoe diep het lijden ook is, en ik doe er niks van af. En hoe zwaar het misschien zelfs kan worden in 2026, waarvan we nu nog niet eens weten, gemeente, dat we het zo zwaar zullen krijgen. Maar Petrus zegt, als je nou dat tegen elkaar opweegt, och, dan is het lijden, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dan slaat de weegschaal door naar de eeuwige heerlijkheid. Die met geen pen te beschrijven is. Ik kan dat u vanmorgen niet zeggen, gemeente. Maar het is veel heerlijker dan ik in woorden kan uitdrukken. Het is net als met plaatjes van een vakantiebestemming in een reisgids of op de internetsite. Ze laten je zulke mooie plaatjes zien, opdat je ernaar zult uitzien om daar te zijn. Maar je moet er wel echt eerst zijn om te zien hoe mooi het is en hoe heerlijk het is. Nou, zo is het ook, gemeente. Ik kan u niet zeggen hoe het in het echt zal zijn als straks de eeuwige heerlijkheid aanbreekt. En je ziet de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zijn stralende heerlijkheid tot in eeuwigheid waar nooit een einde aan komt. Geen spoor van zonde, geen spoor van ongerechtigheid. Verlost van mijn eigen zondige aard, waar ik hier mijn leven lang tegen te strijden heb. Verlost van die duivel, die me het nu nog zo moeilijk kan maken. Verlost van alles wat mij hindert om God volmaakt te dienen en te loven. Gemeente, het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Jezus straks geopenbaard wordt, als Hij terugkomt, wij Hem gelijk zullen wezen. En wij zullen Hem zien zoals Hij is. Hier zien we door geloof. En we hebben Hem lief, zegt Petrus, met een onuitsprekelijke liefde. Maar straks zullen we Hem zien, aangezicht tot aangezicht. Als dat het einddoel van je reis is, gemeente, dan kun je 2026 toch in. Hoe het leven ook gaat, heerlijker kan toch niet Hem gelijk zijn, zoals Hij is. Wat ben je arm. Als je het van andere dingen moet hebben. Als daar je vreugde en je plezier in ligt. Als je niet onderweg bent naar die eeuwige heerlijkheid. En vandaar, en ik stip dat nu maar even aan, gemeente, want de tijd is om. Vandaar dat Petrus uitroept. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen.